een moment nadenken over het thema verleidingen, valstrikken. Wat te doen? Waarschuwing. Niet happen. We gaan een stukje lezen voor degenen die dat willen in Lucas 17. Lucas 17, de versen 1 tot en met 3. Jezus spreekt, en hij zeide tot zijn leerlingen, het is onmogelijk dat er geen verleidingen komen, maar wee hem door wie zij komen. Het zou beter voor hem zijn als een molensteen om zijn hals gedaan was en hij in de zee was geworpen, dan dat hij één van deze kleinen tot zonde verleidde. Zie toe op uzelf. Het is onmogelijk, zegt Jezus, dat er geen verleidingen komen. Wie heeft er wel eens met verleiding te maken gehad? Dat is een retorische vraag. We hebben er allemaal mee te maken. Ik zeg niet eens gehad. Ook, we hebben er mee te maken gehad, maar we hebben er nog steeds mee te maken. Verleidingen zijn reëel. Nu is het zo dat in onze tekst voor het woord verleidingen er verschillende vertalingen bestaan. Zo zegt de Statenvertaling voor het woord skandala, dat is het Griekse woord. De Statenvertaling heeft het over ergernissen in plaats van verleidingen. Dat is iets anders, hè? En de King James, die praat over offenses, aanstoot, ook ergernissen. Je ergens aan storen, stoten. Maar de herziene Statenvertaling, en dat is dus een vertaling die na de gewone Statenvertaling komt, die vertaalt het toch alweer wat scherper, want nieuwe vertalingen over het algemeen die zich aan de grondtekst willen houden, zijn over het algemeen beter, als ik het zo mag uitdrukken. En de nieuwe vertaling, of de nieuwe Statenvertaling, spreekt over struikelblokken. Dus je kunt struikelen, je kunt vallen. Dus Jezus zegt eigenlijk, pas op dat je niet valt. En dan bedoelt hij geestelijk vallen. Dus niet fysiek, maar geestelijk vallen. Er komen struikelblokken. En in de New International Version staat het zo, ik heb heel wat vertalingen voor u opgezocht. Daar staat het zo in de New International Version. Things that cause people to sin are bound to come. Dus zaken die ertoe leiden dat mensen gaan zondigen, die komen zeker. Ze komen. Het is onontkoombaar. Ze komen. En in de Bijbel in gewone taal staat het zo. Er zullen dingen gebeuren waardoor gelovigen weggehaald worden bij God. Verleiden vind ik eigenlijk de beste vertaling. Pas op dat niemand je verleidt. Verleidingen. Verleiding heeft een negatieve connotatie. Ik moest erover nadenken. Dat komt door de woordjes V, voor de letters V-E-R, ver. Zodra die voor iets komen, is het vaak negatief. Om een voorbeeld te geven, ik kan mijn enkel kan ik draaien tot op zekere hoogte. Dat is positief dat ik hem kan draaien. Maar ik kan hem ook verdraaien. Dat is negatief. Als ik hem goed verdraai, dan loop ik een beetje mank waarschijnlijk. En zo is het ook met lijden. We kunnen ons in de waarheid en door de waarheid laten lijden, maar we kunnen ons ook in onwaarheid laten verleiden. Zie je, dan is het negatief. En Jezus spreekt over verleiding en dat heeft toch een negatieve lading. Wel, wat is een verleiding? Ik heb geschreven, een verleiding is een verlokking waar we al dan niet aan kunnen toegeven. Dus het is een verlokking en je kan er aan toegeven of niet. En verleiding is een begeerte naar een object, een zaak of een persoon welke aantrekkingskracht uitoefent. Dat is een verleiding. Ik kan naar iets kijken en het kan aantrekkingskracht op me uitoefenen. En het kan ook een zaak zijn of een persoon. Verleiding. Ik schrijf, het is meestal negatief omdat toegeven aan verleiding vaak schadelijke gevolgen teweeg brengt. Nou, verleiding kan bewust gecreëerd worden, dus vanuit een mens uitgaan dat je verleid wordt. Maar verleiding kan ook spontaan in jou ontstaan als je iets ziet wat je in ene wil begeren. Ik noem maar iets. Je hebt enorm veel trek, heel veel trek, maar je hebt geen inkopen gedaan en je bent... Je doet gewoon pijn van de trek. Heel overdreven, het kan bijna niet in dit land, maar stel je even voor. Dan loop je langs een huis en binnen handbereik zie je allemaal stukjes appeltaart met slagroom. Het is nog gesneden ook, dus je kan het zo pakken. En je hebt trek. En er is niemand, behalve een paar wespen die eromheen cirkelen. Dan kan de verleiding daar zijn om, of niet. Vooral als je veel trek hebt. Dan is dat een verleiding die uit mezelf komt. Maar als er iemand is die het erop toelegt, zoals bijvoorbeeld in de wereld van de spionage, dat mensen worden ingezet om anderen te verleiden met alles wat je erbij kunt bedenken, dan is er sprake van boos opzet. Dus verleiding kan bewust gecreëerd worden, maar het kan ook spontaan in ons opkomen. En toegeven aan de verleiding wordt een zonde als die verleiding ons buiten de ethiek van God brengt, buiten zijn regels. En die verleiding is er constant om buiten de regels van God te gaan, om van de smalle weg af te wijken, om maar de Bijbelse taal te gebruiken. En het is dit soort verleiding waar de Heer Jezus op doelt. Nou, we hebben drie soorten, drie voorbeelden heb ik uitgekozen om het toe te lichten. Twee uit het Oude Testament, één uit het Nieuwe Testament. Eén heel bekend voorbeeld, één minder bekend voorbeeld en een ander bekend voorbeeld uit het Nieuwe Testament. De eerste verleiding, een bewuste verleiding, vindt plaats natuurlijk in Genesis 3. Niet denken, oh dat weten we wel, dus ik kan even 5 minuten in slaap vallen. Nee, blijf nou scherp, laat je niet verleiden. Eva wordt door een bron buiten haar verleid. En de vijand gebruikt een object vanuit de stoffelijke wereld en hij geeft een belofte. En de verleiding is niet zozeer die vrucht, want er waren vruchten in overvloed, maar de notie dat ze zou zijn als God, verboden kennis. En het serpent, maar wij weten dat het Satan is. Hij haalt haar over en hij wekt de indruk, let goed op, want dit is een kenmerk van verleiding. Hij wekt de indruk, je gaat er beter van worden. Als je dit doet, word je er beter van. Dat is altijd het kenmerk van verleiding. Anders doe je het niet. Er zijn mensen die kopen loten, staatsloten, of gaan naar een casino en die zetten geld in omdat ze denken dat ze er beter van kunnen worden. Hopen. Dat is de verleiding. Eva die hapt. Letterlijk. En figuurlijk. En het is een steeds terugkerend patroon in de menselijke geschiedenis. Voor de een is het verborgen kennis, occultisme. Je zal zijn als God. Eet nou maar, dan komt die kennis tot je. Voor weer een ander is het een eiland dat geclaimd wordt door een wereldmacht met zoveel grond dat het gewoon duizelingwekkend is. En toch moet het eilandje er ook weer bij. Allemaal verleidingen. En we bezwijken, want we denken dat we er beter van worden. Maar het kenmerk van verleiding is ook dat als we het hebben en het is buiten de ethiek van God om, of het is niet kosher, dan gaat het tegen ons werken. Dan krijgen we er zelfs een afkeer van, maar dan is het leed al geschied. De geschiedenis van Achan. Israël moest Jericho innemen. God had Jozua instructies gegeven. Zo en zo, Jozua, moet jij het doen. Dat moet het volk doen. Als Jericho valt, en Jericho zal vallen, dan mogen jullie de buit niet meenemen. Het is onder de ban, het wordt verzameld voor het huis van de Heer, voor de tabernakel en later voor de tempel. Jericho valt, Achan kruipt door de ruïnes, zoekt nog naar de vijand, ziet niks, maar hij stuit op een prachtige mantel van Siniar. Schitterende mantel. En hij ziet ook een zak met 200 sikkelen zilver en een staaf goud. En hij was het niet van plan, maar de verleiding is zo sterk dat hij denkt, hé, dat is wel erg veel geld en dat is wel een hele mooie mantel. En hij kijkt naar links achter zich, rechts en niemand ziet het. En hij denkt, wat niet weet, wat niet deert, wie mist dit? Ik neem het gewoon mee. Maar God had gezegd, nee, je blijft van de buit af. Maar ja, dat goud, zo'n staaf goud, als je het voor je ziet, en 200 sikkelen zilver, wat je daarmee kan doen. Hij zag zich al met die mantel lopen en geld uitgeven. En hij bezwijkt. En dan denken we, nou, big deal voor God. Israël, wat Jericho nog kon innemen, geweldige sterke stadstaat, was niet in staat Ai te verslaan vanwege deze geestelijke kortsluiting. En Jozua snapt er geen fluit van. Jozua is het helemaal kwijt. Hij ziet dat Israël verslagen wordt in de strijd tegen Ai, of verslagen, ze lijden nederlaag, worden niet verslagen. En hij kan niks anders bedenken dan voor de ark gaan liggen en jammeren en zeggen, ik snap het niet, ik snap het niet. En op een gegeven moment is God het zat. En dan zegt hij, wat lig je daar nou? Ga staan, man. Sta op, Jozua. Wat lig je? En hij zegt, er is een ban onder het volk. Want weet je wat Jezus leert? Uw Vader die in het verborgene ziet. God zag wat Achan deed. Achan keek naar links, hij keek naar rechts. Hij zag niemand. Hij denkt, ik ben de enige. God ziet in het verborgene. Ja, maar hoe dan? Ziet God mij nou? Ja. Maar hoe ziet hij mij dan? Zit hij op een of andere verre planeet met een of andere? Nee. Als wij bidden, denk je dat God zich moet concentreren omdat onze gebeden door het dak moeten? Wie denkt dat? U mag zo denken hoor. Wat lezen we in Genesis, het eerste hoofdstuk van Genesis? Wat doet God in ons wonen? Zijn geest. En die geest is niet alleen maar kracht. De geest van God is niet wat een Duracell batterijtje is voor zo'n konijntje. De geest van God is bewustzijn. Wij maken deel uit van een oneindig groot bewustzijn. Als ik met broer Paul praat, moet ik me concentreren en vice versa. En één kan zich nog af en toe in het gesprek mengen. Maar als jullie allemaal tegen me gaan praten, zeg ik, oh, stop alsjeblieft. Ik hou van jullie, maar ik word knettergek. Ja, want mijn bewustzijn is zo beperkt. Maar dat van God is eindeloos. Er zijn mensen die een uittreding uit hun lichaam hebben meegemaakt. Dat is een of andere pater Amadeus, heel interessant getuigenis. En hij zei toen hij daar in die plaats was waar hij God ervoer, het leek wel of ik alles wist. Hij wist niet al. Maar dat is, het bewustzijn wordt ineens. Wij zijn zo beperkt en verward in ons denken. Dus als wij bidden tot God, je mag naar boven kijken. Dat is menselijk. Maar eigenlijk kun je net zo goed in jezelf kijken. Je kan net zo goed zo kijken. Want Gods geest zit in jou. Daarom zegt David, hij verstaat van verre mijn gedachten. Daar komen we nog op terug. Achan, hij bezweek door verleiding en het liep slecht met hem af. Hij dacht, wat niet weet, wat niet deert, maar God zegt, ik zie in het verborgene en ongehoorzaamheid en weerspannigheid is zonde van de toverij. Daar begint alle ellende mee. Denk aan Lucifer. Ongehoorzaam, weerspannig, hoogmoedig, trots. En daarom geeft het ook invloed aan de vijand. Als wij ongehoorzaam zijn, als we weerspannig zijn, dan maken we ruimte voor de vijand en die landt erop. Jezus zegt, waar het lichaam is, waar wat te halen valt, daar zijn de gieren. Dat zegt hij in een andere context. Maar het is een mooi beeld. Waar ruimte ontstaat, waar wat te halen valt voor de vijand, daar dalen ze neer. Ook in onze zwakheden. Dat worden bolwerken als we niet uitkijken. Judas is ook zo'n voorbeeld. Jezus wist al lang dat Judas hem zou verraden. Hij zegt het ook. Hij raakt ontroerd bij het avondmaal en hij zegt, één van jullie zal me verraden. En iedereen, niemand, hoor goed hè, niemand is zeker hè. Er is niemand die rustig zit en die zegt, nou dat ben ik niet, dat is onmogelijk. Ze worden allemaal onzeker. En dan zeggen ze, ben ik het Heere? En Petrus, die ziet Johannes bij Jezus zitten en die zegt, vraag wie is het? En dan zegt Jezus tegen Johannes, degene die ik een stukje brood geef, die is het. En dat is Judas. En dan zegt Jezus tegen Judas, Judas, wat je wil gaan doen, doe het vlug. Jezus wist dat hij verrader zou worden. Jezus had absoluut kennis. Bovendien kende Jezus de schrift, hè? Want Jezus zegt dit. Jezus zegt, de Zoon des Mensen gaat wel heen gelijk er van hem geschreven staat, maar wee de mens door wie de Zoon des Mensen verraden wordt. Jezus kende de schrift. Hij wist dat hij verraden werd. In Zacharia, 6 eeuwen voor Christus, stond het al opgetekend. In de psalmen kun je erover lezen. Jesaja natuurlijk ook. Jezus kende de profetieën. Hij wist dat hij verraden werd. Hij wist ook dat het Judas was. En laat je niet misleiden door Dan Brown, die Judas in het complot betrekt en die er een prachtig verhaal van maakt. Johannes zegt, Judas was een dief, hij pikte uit de kas. Dat was zijn zwakte, dat was een opening voor de vijand. Ja, Judas koos voor materieel gewin in plaats van geestelijk welzijn. Oké, we gaan het nog een beetje toelichten met een voorbeeld. Wie kent het begrip happen uit het voetbaljargon? Happen. Niet happen. Oké. In het voetbaljargon is er sprake van het woord happen. En dan moeten we niet direct aan Luis Suarez denken. Maar we moeten denken aan een manier van uitlokken. Vanochtend tijdens het koffiedrinken, ik zat in de tuin. Toen moest ik nog even over mijn preek nadenken. En toen dacht ik, eigenlijk is het een wonderbaarlijk iets. Hè? Ik heb hier een bal. Als ik hem neerleg, gebeurt er eigenlijk niet zoveel mee. Mensen lopen er langs en die zeggen, hé, een bal. Maar pak diezelfde bal. Breng hem op een bepaald moment naar de arena. Zet er 22 mensen omheen. En een volle tribune met camera's. En die bal, die krijgt een heel ander effect op. Ja, leg daar maar neer. Die krijgt een heel ander effect op mensen. In ene wordt die bal iets wat ze willen. Iedereen wil die bal. Ik heb zelf gevoetbald. Ik kon die bal laten liggen, maar zodra de wedstrijd begon, wilde ik die bal. En alle voetballers zeggen amen. Je wil die bal, wil je. En wat is nou happen? Happen is, stel ik ben een aanvaller, dus niet dit hè, ik ben een aanvaller en ik heb de bal aan mijn voet. Ik ga geen bewegingen maken, want dat gaat niet meer zo vloeiend als vroeger. Ik heb die bal aan mijn voet en wat ik probeer is de tegenstander die bal te laten pakken. Want als hij pakt, en hij is een beetje traag hoop je dan, dan maakt hij een beweging en dan kun jij op reageren. En als je snel bent en hij hapt, ben je er langs. Dus de kunst is niet happen. Want als je hapt, word je gezien. Je moet je tegenstander voor je houden. Dus als je straks naar de dienst gaat voetballen, dan weet je, je moet niet happen. Dat is de les van vandaag. En de Bijbel zegt ook, je moet niet happen. Eva hapte letterlijk en figuurlijk. Achan hapte. Judas hapte. Ze zijn als het vorentje dat alleen het brood ziet. Ze zijn als de baars die alleen het kleine wurmpje ziet. Maar het is niet alleen een stukje brood. Het is niet alleen het wurmpje. Er is ook een haak. En die haak volgt vroeg of laat. En in de wereld van de verslaafden spreken ze over hoekt. Je bent gehaakt. Je zit eraan vast. Je dacht dat je er beter van werd. Lekker stukje brood. Hé, een wurmpje, dacht de baars. Lunch. De haak. En zo wordt de mensheid voortdurend, en soms wij ook, verleid. Daarom moet je niet happen. Kijk naar de bal, hou je tegenstander voor je. Niet happen. Ik gebruik dit voorbeeld omdat je het waarschijnlijk niet vergeet. Nou ga ik kijken of het me nog lukt. Ik heb het niet geoefend. Kijk even de bloemen. Het vertrouwen is groot. Hè? Zag je mijn vrouw? Ik ga iets proberen. Ik zet mijn reputatie zet ik in de waagschaal. En ze wijst naar die zonnebloemen. Kijk uit voor de bloemen. Oké. Dan maak ik gewoon hands. Ik neem geen risico. Voor degenen die teleurgesteld zijn, die mogen hun geld terugvragen. Maar dit moeten we echt goed begrijpen. Achter heel veel verleiding zitten machten. In Genesis 3 zien we het heel duidelijk. Maar ook in het verhaal van Judas lezen we. En toen voer Satan, zo wordt het beschreven, in Judas. En Judas had een opening gegeven al door te zondigen. Hij had al gehapt doordat hij geld uit de kas wegnam wat niet van hem was. Hij had het al gepakt. Eva bezweek. En zo zien we in de hele Bijbel hoe we happen en de mist ingaan. En dat gaat tot op de dag van vandaag. We kunnen de verleiding niet weerstaan. En denk niet dat is iets voor zwakke mensen. Mensen die verleid worden zitten in de economische top, ze zitten in de politieke top, ze zitten in de sportwereld. Het zijn mensen zoals u en ik en jij. En daarom is het zo belangrijk dat wij leren in de kracht van de Heilige Geest ons te beheersen en niet voor de verleiding te gaan. En God, we hadden het over de Heilige Geest in deze dienst, God heeft ons zijn geest gegeven en dat is geen placebo, maar dat is een reële kracht. Het is een kracht van God zelf. En als die de ruimte in ons hart krijgt door geloof en door de juiste houding, kan hij zelfbeheersing teweeg brengen in een christen, waardoor je kunt weerstand bieden aan de verleidingen in deze wereld. Dat deze wereld je niet in zijn greep, in zijn vorm drukt. Wij, in tegenstelling tot niet-gelovigen, hebben een ethisch kader waarbinnen we mogen en moeten blijven. Dat is onze bescherming. De wereld kent dat niet. Die kan zijn gang gaan. Moeten ook verantwoording afleggen uiteindelijk, maar in hun optiek kunnen ze hun gang gaan. Wat is goed, wat is kwaad, ik weet het niet. Maar wij niet. En dat is onze bescherming. Maar dat maakt niet dat er geen verleiding voor ons is, want we kunnen allemaal verleid worden, allemaal. Ook als je opnieuw geboren bent, ook als je gedoopt bent, ook als je geest vervuld bent, je kunt verleid worden. Daarom zegt Jezus, zie toe, er zullen verleidingen komen. Zie toe op jezelf. Word niet een ongezonde navelstaarder, hè, dat je zo met jezelf bezig bent dat het ziekelijk wordt, maar kijk op een gezonde manier En hou je leven in het licht van Gods openbaring. En werk aan jezelf op een gezonde manier. En vraag om de vrucht van zelfbeheersing. Nee, smeek erom. Want we hebben het nodig in deze tijd. Bij Eva was het een appel. Ze had duizenden appels gezien. Of een banaan, een kiwi. Het staat niet wat voor vrucht het was. Het was een vrucht. Maar die ene vrucht werd een obsessie. De vijand gebruikt aardse personen, aardse zaken. En als wij zwak zijn, kan er zelfs een betoverende zuigkracht van uitgaan. Geloof me. En er is maar één remedie tegen. Dat is de kracht van God. Dan kun je weerstand bieden. Ik heb het in mijn leven ervaren. Dat de kracht van de Heilige Geest, de vrucht van zelfbeheersing, stelt je in staat om nee te zeggen. Lukt niet altijd. Lukt niet altijd. En de fabrikant van de Snickers zegt amen. Lukt niet altijd. Moet eerlijk zijn. Maar als je een keer valt, sta weer op. Vraag om vergeving en ga door. En word sterker. Maar denk erom, die verleiding, Jezus zegt, het is onmogelijk. Er zal verleiding komen. Er zal verleiding komen. Maar hij zegt ook maar, zie toe, dat jij niet degene bent die verleidt. Want als je dat bent, als ik mensen zou verleiden, en die kleine, waar hij over spreekt, zijn de discipelen, de christenen. Als jij dat doet, als jij tot die persoon bent die verleiding teweeg brengt, het is beter voor je dan dat er een molensteen om je nek was gebonden als die in de zee hadden gegooid. Zo serieus neemt de Heer verleiding. Want wat voor de mensen gewoon een gewone zaak is, is voor God zeer ernstig. Want het brengt schade op schade op schade op schade. En het werkt door. Ik heb hier geschreven het christendom. En het is niet, bedoel ik niet uit frustratie zeg ik dit. Of omdat ik... Maar gewoon eerlijk. Het christendom in West-Europa is voor een groot deel decadent. Decadent. Serieus. En ik weet wat ik over spreek. Daarom moeten we ons verootmoedigen, naar God gaan en bidden, nee smeken om zelfbeheersing. Want de verleidingen zijn er. Mensen, het moet toch niet zo zijn dat zodra we iets zien, dat we niet kunnen stoppen om het te pakken. Denk aan die cellphone, het is toch ongelooflijk? Ik heb hem niet bij me gelukkig, maar ik wou hem als voorbeeld gebruiken. Er is geen openbaar voertuig meer. Waar mensen nog naar buiten kijken. Laatst schrok ik me wild, er keek iemand naar buiten. Die keek gewoon door het raam. En ik denk, hier klopt iets niet. Ik zei nog, moet je niet op je schermpje kijken? Wat is dit, mensen? Ik ben niet tegen die dingen, hè? Ik ben heel blij, hè? Vooral met appjes en zo. En vooral als je leuke plaatjes doorstuurt. Kan ik erg waarderen. Maar mensen, alsjeblieft. Als dit 90% van de dagje is, dan klopt er iets niet hoor, sorry. Niet boos op me worden hoor. Ik liep te wandelen langs het water en ik hoorde een visser iets zeggen, dat ga ik niet herhalen in het huis des Heren, want het was niet netjes. En want ze zaten allemaal te vissen daar en ik hoorde een knetterende vloek. En ik denk, nou wat is er aan de hand? En zijn collega-vissers, die keken ook achterom. En die zei, wat is er? Hij zegt, er reed iemand op zijn fiets met dat ding. Hij zei, hij reed me bijna de berm in. Dan rij je langs het prachtige Merwede-kanaal, wereldberoemd. Prachtige bootjes, prachtige natuur. Hoe belangrijk ben je? Dat je op dat ding moet kijken. Het is niet gezond. Serieus. Het wordt wel heel stil. Nou, kijk er maar lekker op hoor. Nee, maar mensen, laat je niet door de wereld in zijn vorm drukken. De wereld wil dat wij in hun vorm gedrukt worden. Word niet wereldgelijkvormig, zegt Paulus. Ook in je denken niet. Durf alleen te staan. Maak je vrij van mode en zo. Durf geen Nike te dragen, toch? Ja, toch? Durf gewoon eens een t-shirt aan te doen. Als ik met een Nike t-shirt loop, dan is het omdat het hartstikke goedkoop was waarschijnlijk. Maar ik koop er niet voor het merk. Nee, toch? Oké. Vader in hemel, dank u wel voor de waarschuwing van Jezus. U wil niet dat we slaaf worden van dingen of van mensen of van zaken, Vader. U wil dat we vrij kunnen bewegen. En dank u wel dat we wel kunnen genieten van de dingen, want zo heeft u dat al lang bedoeld. Anders had u het niet gemaakt. Heer, help ons om echte vrijheid te ervaren door verbonden te blijven aan uw wil en aan uw waarheid. Amen.